dat is ons karakter. Maar wat niet gezond is, is als we voortdurend negatief denken over alles. Als we kiezen om het positieve niet te zien. Wanneer ons denken, ons houding, bepaald wordt door een negativiteit, door een overheersende negativiteit. Dat is wat we noemen bitterheid. En we zijn bitter geworden wanneer we zoeken voor negatieve dingen in alles en ook in mensen. We zeggen vaak dan het is nooit genoeg. Die persoon kan nooit goed doen. Er is altijd kritiek. Dat zijn kenmerken van bitterheid. En bitterheid is slecht voor relaties. Het verpest huwelijken. En het is ook iets dat niet gezond is voor een gemeente. In Hebreeën 12, vers 15, staat er: zie erop toe dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. De wortel van bitterheid is de oorzaak voor onze bitterheid. De oorzaak voor onze negatieve emoties. Vaak gaat het terug naar een pijn of een teleurstelling die we hebben ervaren in het verleden. En wanneer wij dit pijn koesteren, wanneer wij het voeden, dan wordt het omgezet in bitterheid. In een negatieve houding. Dat is de wortel van bitterheid, de oorzaak. Op zich is dat niet een zonde, want dat is iets dat is gebeurd met ons. En dan heb je ook de vrucht van bitterheid. Dus bitterheid koestert zich in ons hart en iets wordt er geoogst. Er is een vrucht van bitterheid, namelijk een negativiteit, maar ook een gebrek aan vreugde. We kennen geen vreugde meer. Nog iets dat we vaak zien met mensen die bitter zijn, is dat alles wordt een last. Alles wordt een last. Er is geen vreugde meer in iets. En die persoon kan dan een beetje van een slachtoffermentaliteit hebben. Iedereen heeft het beter dan ik. En dat leidt tot zelfmedelijden. En die persoon kan gevangen worden in negatieve emoties. Is gevangen in zijn eigen of haar eigen negativiteit. En het voedt zich, het blijft zich voeden. Omwille van die medelijden. Dat slachtoffermentaliteit van iedereen heeft het beter dan ik. Nu, dit is de situatie dat de psalmist, de schrijver van deze psalm, zich in bevindt. Hij is bitter geworden. En de vraag die we samen gaan bekijken is: hoe heeft hij eruit geraakt? Hoe overkwam hij zijn bitterheid? Eerst wat context. Het staat geschreven dat het een psalm is van Asaf. Wie was Asaf? Asaf was een leviet. Hij belangde tot de stam van de levieten en hij werd gekozen door koning David als hoofdmuzikant in de tempel. En waarschijnlijk heeft Asaf een soort traditie of beweging begonnen. Hij had waarschijnlijk volgelingen, andere mensen na hem opvolgen, die hem hebben opgevolgd. En die hebben zijn taak dan overgenomen. Dus de psalm is niet noodzakelijk geschreven door Asaf. Het kan ook geschreven zijn in de traditie van Asaf door een van zijn volgelingen. Nu, dit is de eerste psalm in een reeks psalmen. Het is de eerste psalm in de, wat we noemen, de derde boek van de psalmen. En de psalmen is één boek in de Bijbel, maar het is ook verder verdeeld in kleinere delen, dat ook boeken worden genoemd. Want we zien aan het einde van de psalm ervoor, 72, hier eindigen de gebeden van David. Met andere woorden, dat is het einde van de vorige boek of collectie van psalmen. En psalm 73 is de eerste psalm in de volgende collectie van psalmen. Allemaal onder de naam van Asaf, dus allemaal in de traditie van Asaf. En dat zijn dus 11 psalmen van Asaf, die allemaal in die traditie staan van Asaf. Nu, niet iedereen kent de componist Asaf, want psalmen waren liederen. Dus dit was een, Asaf was een componist. Maar iedereen kent wel Ludwig van Beethoven. Hè? Iedereen kent Ludwig van Beethoven. En van Beethoven heeft 9 symfonieën geschreven. En een symfonie, dat is, zijn verschillende stukken muziek die samenkomen om 1 geheel te vormen. Dus verschillende stukken muziek. En het eerste stuk is een allegro. Een allegro, en dat is van het Italiaans, dat betekent snel. Dus het, heeft, het, is een, het eerste stuk in een symfonie is iets dat vrolijk is, iets dat sneller gaat. De tempo is hoger om de luisteraars enthousiast te maken voor de rest, voor alles dat volgt in de symfonie. Dus als we boek 3 van de psalmen beschouwen als een soort symfonie, een verzameling van stukken muziek, dan zou je misschien verwachten dat het eerste stuk muziek, het eerste lied, ook vrolijk is. Maar dit is alles behalve vrolijk. Het is echt melancholisch, dit lied. We proeven de pijn, de frustratie, de negativiteit van de psalmist. Het is duidelijk dat hij is bitter geworden. En hij zegt zelf in vers 21, zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen. Dom en dwaas was ik bij u als een redeloos dier. Dus hij wist het ook, dat hij bitter was geworden. Maar waarom was hij bitter geworden? Wel, in vers 1 begint hij met een geloofsbelijdenis. Het staat, ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Dus hij begint zijn lied met een geloofsbelijdenis. God is goed voor Israël, voor de mensen die oprecht zijn in hart. Maar dan, onmiddellijk daarna, begint hij zich vragen te stellen daarover. Hij begint te twijfelen aan wat dat hij heeft daarnet geschreven. En de grote vraag die hij mee worstelt is, als God goed is, waarom worden de goddelozen blijkbaar beloond en de oprecht in hart blijkbaar gestraft? Waarom leven de goddelozen, waarom is hun leven zo gemakkelijk, zo goed, terwijl mijn leven zo moeilijk is? En hij begint zelfs zich af te vragen, is het wel de moeite waard om oprecht in hart te zijn? Is het wel de moeite waard om de juiste dingen te doen, om zuiver te zijn, om God te volgen? Want we lezen in vers 13, ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Hij begint te twijfelen. Hij begint zich af te vragen, is het wel allemaal de moeite waard? En we lezen dat hij jaloers was op de goddelozen. Zij hebben het toch zoveel makkelijker dan ik. Is het wel moeite waard om christen te zijn, om God te volgen, als het zo moeilijk is? Die vraag van waarom dat de goddelozen het goed hebben, terwijl ik die oprecht in hart ben, leid, is de oorzaak van zijn bitterheid. Het is de wortel van zijn bitterheid. Nu, ik wil geen of weinig aandacht besteden aan die theologische vraag die de psalmist mee worstelt, namelijk, waarom laat God lijden toe? Dat is een heel ander onderwerp. Wat belangrijk is voor ons nu, is dat de psalmist heeft het zo ervaren. Hij heeft het zo ervaren en dus heeft het al zijn schade gedaan. Of dat hij nu gelijk heeft of niet, is minder belangrijk voor hem op dit moment. De schade is gebeurd. Hij is beginnen twijfelen. En hij moet daarmee verder gaan. Hij moet erover geraken. En het is hetzelfde met ieder van ons. Wij ervaren het leven van ons persoonlijk standpunt. net zoals de psalmist. Wij hebben ons eigen persoonlijke standpunt. En wanneer wij ons gekwetst voelen, is de schade gedaan. Of we nu ons terecht gekwetst voelen of niet, de schade is gedaan. We moeten ermee iets doen. Pijn is iets zeer persoonlijk en subjectief op dat vlak. Dus wanneer wij ons gekwetst voelen, willen we vaak, of bijna altijd, willen we gerechtigheid krijgen. Hè? We willen dat de persoon die ons heeft gekwetst gestraft is. Of tenminste dat die persoon het beseft dat hij verkeerd was. Maar we moeten opletten. Want alleen God ziet alles vanuit een objectieve standpunt. Wij kunnen alleen maar van ons persoonlijk standpunt zien. Maar God ziet alles objectief. Dus het kan zijn dat wij ook deel van de schuld dragen. Maar we zien het niet altijd. Dus we moeten opletten. Maar het betekent ook dat bitterheid is ook iets persoonlijk. De psalmist kon niet wachten totdat al de goddelozen ter wereld gestraft werden. Alhoewel hij wat waarschijnlijk wou hij dat. Dat al de goddelozen, al zijn vijanden, al die mensen die hij jaloers op waren, dat gestraft worden. Hij kon niet wachten tot dat gebeurde voordat hij zijn bitterheid aanpakte. Nee, het moest nu gebeuren. Het moest onmiddellijk gebeuren, want het was iets persoonlijk. Het was iets tussen hem en God die hij moest oplossen. Dus laten we niet wachten totdat er in onze ogen recht komt voordat we onze bitterheid aanpakken. Laten we niet wachten tot er iets gebeurt, maar laten we nu het aanpakken. Want het is iets tussen ons en God. Dus de psalmist beseft dat hij in een ernstige situatie is. En hij twijfelt aan God, hij twijfelt aan Gods rechtvaardigheid, hij twijfelt aan Gods trouw, aan zijn liefde. Hij is in een geloofscrisis. Ja. We proeven dit. Maar ergens zien we ook dat hij blijft geloven. Want hij durft niet luidop de geloofsbelijdenis van vers 1 te ontkennen. Dus we lezen in vers 15. Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwaalde. We zien dat hij worstelt ermee, maar hij durft niet zijn luidop zijn God te ontkennen. Hij durft het niet luidop te zeggen, God is niet trouw. Dus ergens blijft hij geloven. Het toont ons, deze psalm toont ons, dat het is oké om vragen te stellen. Het is oké om te worstelen met ons geloof. Het is oké om twijfels te hebben soms. Want, zoals we zullen zien van de psalmist, het helpt ons om te groeien in wijsheid. En zo komen we tot een diepere inzicht van wie God is. En gaat ons geloof groeien. Maar hij besefte ook dat hij moest er iets aan doen. Hij heeft het daar niet bij gelaten. Hij is op zoek gegaan. En we zien dan in vers 17 dat er komt een keerpunt. De eerste helft van vers 17 is een keerpunt. We lezen tot ik Gods heiligdom binnenhing. Hij heeft een ontmoeting met God en dat verandert alles. Het verandert zijn perspectief wanneer dat hij God ontmoet in zijn heiligdom. En dus de eerste van de drie stappen dat Asaf neemt om zijn bitterheid te overkomen, is dat hij richt zich op God in plaats van op de goddelozen. Hij vergelijkt zich niet meer met de anderen, met de goddelozen, maar richt zich op God. Vaak worden mensen bitter in hun leven omdat ze ergens jaloers zijn op anderen. Ze vergelijken zich met anderen. Net zoals de psalmist. Ze zeggen, oh, hebben zij het toch niet veel beter dan ik? Waarom moet ik door al dit meegaan? Zij hebben een betere gezondheid, of zij zijn meer geestelijk, of zij worden meer gewaardeerd in de kerk, of op mijn werk, of wat dan ook. Vaak is jaloezie betrokken met bitterheid. Maar de eerste stap in onze genezing van bitterheid is ons te richten op God, zodat het niet meer zo belangrijk wordt hoe God omgaat met andere mensen. Het doet mij denken aan het verhaal in Johannes' evangelie, op het einde van Johannes. En Jezus is dus opgestaan en de verrezen Jezus is aan het spreken met zijn discipelen. En dan neemt hij Petrus aan de kant en hij heeft een gesprek met Petrus. En op een gegeven moment vraagt Petrus het volgende. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, dit is Johannes 21, vers 20. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hem volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen. Dus we zien hier dat Petrus vergelijkt zich met Johannes, de leerling die Jezus lief had. En hij vraagt Jezus, maar wat met hem? En Jezus gaat er niet op in. Hij zegt, nee, blijf gewoon mij volgen. Laat het aan mij wat ik doe met die discipel. Blijf, jij moet gewoon je richten op mij en mij volgen. De tweede stap voor de psalmist om uit zijn bitterheid te geraken, is dat hij opnieuw overtuigd geraakt van de rechtvaardigheid van God. Met andere woorden, hij gelooft opnieuw dat God al het kwade ziet en dat God er ook iets aan zal doen. Dat God namelijk het kwade zal straffen. Dus in de tweede helft van vers 17 zegt hij dat hij hun einde, de einde van de goddelozen, plots begreep hij de einde van de goddelozen. Hij ziet waar dat zij naartoe gaan. Hij ziet hun lot. Toen we niet zo lang in Kortrijk woonden, was er een betoging die begon vlak voor ons, waar dat we vroeger woonden. En de betoging was tegen het gebruik van geweld door de staat Israël op de Palestijnen. En iedereen was aan het roepen en was aan het vragen voor gerechtigheid. Het was een vraag voor gerechtigheid. Ze wouden dat iemand, waarschijnlijk het Westen, veronderstel ik, de staat Israël straft voor hun kwade daden. Nu, dit toonde mij dat iedereen wil gerechtigheid ontvangen. Maar niet iedereen weet wat gerechtigheid is. Iedereen wil gerechtigheid ontvangen, maar niet iedereen weet wat het is. Want eigenlijk is het zinloos om te vragen voor gerechtigheid als we niet geloven dat God bestaat. Want alleen God is rechtvaardig. Alleen God is objectief in zijn oordeel. Alleen God kan rechtvaardig zijn. Maar we zien in de mens dat we zijn geboren met een gevoeligheid voor onrecht. En bijzonder als het onrecht is tegen ons. Maar dit is iets goeds, want we mogen weten dat God rechtvaardig is. Dat hij het kwade ziet en dat er ook een oordeel komt. Dat hij op een gegeven moment het kwade zal straffen. Dit is fundamenteel. En wij zijn ieder geboren met dat gevoel van een verlangen voor rechtvaardigheid. Dus wanneer de psalmist komt in de aanwezigheid van God, krijgt hij een ander perspectief. Hij ziet de dingen vanuit een eeuwige hemelse perspectief. En hij begrijpt dat de goddelozen uiteindelijk zullen hun loon ontvangen. Ze zijn verdoemd, maar hij die oprecht in hart is, zal verheerlijkt worden, zoals er staat in 24, vers 24. Hij weet dat hij zal verheerlijkt zijn. Nu, ik werk graag in de tuin. We hebben nu een tuin in ons nieuw huis, dus ik ben daar zeer tevreden mee. En elke tuinier weet dat hij of zij een eeuwig of eindeloos strijd voert tegen onkruid. Dat weten we allemaal. We kunnen niet winnen tegen onkruid. Maar het helpt de zaken niet als we de wortel niet mee hebben. Dan gaat het onmiddellijk teruggroeien. Dus het toont, we moeten de wortel aanpakken. We moeten de wortel van bitterheid aanpakken. Want anders gaat het onmiddellijk terugkomen. En in de psalm, in deze psalm, is een voorbeeld van iemand die de wortel aanpakt. De wortel van zijn bitterheid. Want hij komt tot een plaats waar dat hij een antwoord krijgt op zijn vraag. Die vraag van waarom, als God goed is, worden de goddelozen beloond, terwijl de oprecht in hart worden gestraft. Hij krijgt daar een antwoord op. Maar het is alleen als hij komt, als hij zich richt tot God en hij komt in Gods heiligdom. Dan krijgt hij een nieuwe inzicht. Hij is niet meer jaloers, omdat hij weet wat het einde is voor de goddelozen. Is er bitterheid in jouw leven? Herken je die vrucht van negativiteit? Het is nooit goed genoeg dan je hart op jezelf en anderen. Het is zo belangrijk dat wij de oorzaak aanpakken. Dat we de wortel mee hebben. Want anders komt het maar terug. Misschien gaat het om een pijn ver in het verleden. Misschien moet je iemand vergeven. Of misschien, zoals met de psalmist, gaat het om een verandering in je denken. Moet je de dingen anders bekijken vanuit Gods perspectief. De derde en laatste stap voor de psalmist is dat hij beseft dat alleen God kan zijn diepste verlangens vervullen. Vers 25 is zo mooi. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. We zien dat de psalmist vindt zijn diepste verlangens in God. Er is een theoloog en kerkvader die noemt Augustinus van de vierde eeuw na Christus. En hij zei dat ieder mens is geboren met een gat in zijn hart. En het is een gat dat alleen God kan vervullen. Alleen God kan die gat vullen. Wij zijn geschapen om een relatie te hebben met God. We zien het, mensen hebben een nood aan liefde. Ze hebben een nood aan aanvaarding. En alleen God kan die diepste nood vervullen. Maar vaak vinden wij als mensen onze betekenis, onze aanvaarding, die liefde, in allerlei andere relaties. Bijvoorbeeld in onze vriendenkring misschien. In Engeland is dit tamelijk sterk onder de jongeren. Mensen kunnen gewoon niet meer alleen zijn. Ze moeten totaal altijd verbonden zijn. Als het niet fysisch is dat ze verbonden zijn met hun vrienden, moet het virtueel zijn met Facebook. Ze kunnen niet alleen zijn, omdat ze hebben anderen nodig. Het is bijna een dwang. Of je ziet ook dat sommige mensen kweken een soort ongezonde verband met hun partner. Het leven draait om hun als koppel en er mag niemand mag erbij komen. We zijn gesloten voor anderen als koppel. Dat is ook niet gezond. Of zelfs een ongezonde relatie met onze kinderen, zodat we afhankelijk worden van het geluk van onze kinderen. Dat is ook ongezond. Want vaak wat er dan gebeurt is dat de partner krijgt geen aandacht meer. Het draait allemaal om de kinderen. Wanneer we niet onze betekenis vinden in onze relatie met God, en in de plaats daarvan zoeken we het in allerlei andere relaties, het gevolg daarvan is dat onze verwachtingen worden zo hoog van die mensen. Ze worden onmogelijk hoog. En het gevolg daarvan natuurlijk is dat we uiteindelijk teleurgesteld worden in die mensen. We voelen dan gekwetst door hen. En dat kan uiteindelijk leiden tot bitterheid. En we beschermen ons af van mensen, sluiten ons af en we worden overkritisch. Maar het gaat terug naar een ongezonde relatie. Dat we ergens ons hoop hebben gesteld in mensen in plaats van in God. Maar God kan ons nooit teleurstellen. God kan ons nooit kwetsen diep van binnen. Hij zal ons nooit in de steek laten. We mogen onze diepste gevoelens, onze diepste angsten, dat nood aan liefde en aanvaarding mogen we vinden in Hem. En we zien dat wanneer onze relatie met God goed is, zijn we vrij om anderen lief te hebben zoals het behoort. We zijn vrij om anderen lief te hebben omdat we niet meer die angst hebben voor verwerping. We zijn vrij om mensen lief te hebben. Dus ik herhaal even de 3 stappen om uit bitterheid te komen. 1. Richt je op God in plaats van jezelf te vergelijken met anderen. 2. Pak de oorzaak van de bitterheid aan. Neem de wortel ermee. Dat kan betekenen dat je iemand moet vergeven of dat je moet veranderen in je denken. Maar andere woorden, komt tot een Bijbelse visie van het probleem, dat je ergens Gods perspectief vindt. En ten derde, laat God jouw diepste menselijke nood aan liefde, aanvaarding, betekenis, laat Hem dat vervullen, zodat je kan zeggen, God is genoeg voor mij, wat er ook gebeurt. Ik wil eindigen met iets te vertellen over de structuur van deze psalm. Nu, deze psalm heeft een heel duidelijk structuur. Je kan het ook zien in de Nederlandse vertaling dat vers 1, vers 13 en vers 18 beginnen met hetzelfde woord. Hier, ja. Dus ze beginnen elk met hetzelfde woord. Dus dat zijn 3 delen, 3 duidelijke delen in deze psalm. De eerste deel begint dus, zoals ik zei, met een geloofsbelijdenis. God is goed voor Israël, voor wie zuiver van hart is. Maar in dit gedeelte dan, in de rest van die verzen tot en met vers 12, wordt die vers 1 in vraag gesteld. Waarom worden de goddelozen gezegend? En dat is dus de wortel van zijn bitterheid. Dan in het tweede gedeelte, vanaf vers 13 tot 16, zien we de vrucht van die bitterheid. We proeven de pijn, de frustratie, de negativiteit. Waarom ik? Waarom moet ik dit meemaken? En dan vers 17 is de keerpunt. Hij ontmoet God en alles verandert. En dan in het laatste gedeelte, vers 18 tot 28. Dat is de oplossing. Hij komt tot een diepere inzicht. Hij komt tot wijsheid. Hij ziet dat het einde van de goddelozen wordt duidelijk voor hem. Hij begrijpt iets meer van Gods rechtvaardigheid. En dit is heel belangrijk nu. Het woord een doorleefde kennis. Vers 1 is een abstracte theologische kennis. Het is waar dat God is goed voor de mensen die zuiver van hart zijn, maar het is nog niet doorleefd. Hij moest door de problemen gaan, zodat het doorleefd wordt. Zodat het niet een gewone koude kennis is, maar dat hij heeft echt geworsteld met die vraag. Is God goed? Maar waarom gebeurt dat dan? En hij worstelt ermee. En uiteindelijk komt hij tot een conclusie. En zijn conclusie is de laatste vers. Dat we lezen, bij God te zijn is mijn eeuwig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij hem, de Heer. Van al uw daden zal ik verhalen. Dus hij herhaalt min of meer de eerste vers. Hij komt tot dezelfde conclusie. Maar nu is het doorleefd. Nu heeft hij het echt geproefd dat God goed is. Nu heeft hij het over geworsteld. Hij is er doorheen gegaan. Hij is door een heel proces gegaan. Van eerst met een kennis dat waar is, maar het was nog niet doorleefd. Totdat hij begint te twijfelen omwille van wat hij ziet rondom hem. En hij stelt zich vragen, maar hij verliest zijn geloof niet, maar hij stelt zich vragen. En hij gaat op zoek naar antwoorden. Hij gaat op zoek naar antwoorden met God. Hij betrekt God in zijn zoektocht. Hij komt tot God, hij heeft een ontmoeting met God en hij vindt zijn antwoorden. En hij komt tot dezelfde conclusie als wat hij mee begonnen is. Maar nu is het doorleefd. Nu is hij echt ervan overtuigd. En ik denk dat dat echt ons ook kan aanspreken. Het is goed om te worstelen met ons geloof. Het is goed om ons vragen te stellen. Het is beter dat we een doorleefde geloof hebben. Dat we echt ervan overtuigd zijn. Dan dat we gewoon ja knikken, ja apen. Maar eigenlijk hebben we het niet meegemaakt. Want zo hebben we een levende, doorleefde geloof. Dus misschien bent u op zoek naar antwoorden omwille van een probleem of een teleurstelling dat je hebt ervaren in het verleden. Je durft je geloof niet te verliezen, maar je hebt twijfels en vragen. Ik wil je aanmoedigen, zoals de psalmist deed, neem tijd met God. Kom in zijn heiligdom binnen. Zoek voor je antwoorden bij hem. Laat hem tot jou spreken. Laat hem zijn licht schijnen op jouw pijn. Zodat je kan genezing ontvangen van die bitterheid en die negativiteit. En van het pijn van in het verleden. Nu, als dit jou heeft aangesproken en je weet dat er zijn bepaalde dingen vanuit het verleden dat je nog moet behandelen of dat je moet doorwerken met God en je wil dat iemand met jou spreekt of je wil gebed ontvangen, dan zijn Els en ik beschikbaar om met jou te bidden of spreken na de dienst. Laten we afsluiten met gebed. Hemelse Vader, wij danken u dat wij mogen tot u komen. Met al onze problemen, met al onze vragen, met onze twijfels. Heer, dat we mogen weten dat u luistert en dat u ons een antwoord wil geven. Dat u ons wil helpen doorheen de pijn, dat u ons wilt genezen. Heer, en ik wil echt bidden dat voor ieder van ons, als er dingen zijn die nog niet verwerkt zijn van het verleden, dat wij zouden echt de tijd nemen met u, om u te zoeken. Heer, dat we mogen die genezing ontvangen in u. Heer, wilt u ons zegenen, wilt u ons verder leiden. In Jezus' naam. Amen. Ik denk dat er nog nu een laatste lied is.
Oké, ons laatste lied. Nog een keer ons Engels oefenen met Amazing Grace. Kunnen we allemaal recht staan?